Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren en u die te gast bent of op afstand met ons meekijkt en luistert. Welkom in deze dienst waarin dominee B. Reinders uit Zwartsluis ons zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Exodus 3, versen 1 tot en met 12. En het thema van de verkondiging is: en toch niet verteerd. Mededelingen namens de kerkenraad. Vrijdag 18 augustus hopen Henk-Jan van Galen en Laura van der Kraats te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 1 uur in onze Penielkerk. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Het toekomstige adres van het bruidspaar kunt u op de zondagsbrief vinden. Dan de collecte. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor pastorale activiteiten en zending en evangelisatie. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk, wat u kunt vinden op onze website of op de zondagsbrief. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen, Psalm 138, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten wij ons samen richten op God. Want wij verwachten onze hulp van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en die eeuwig leeft. En die nooit meer loslaat wat hij eenmaal begonnen is. En ik mag u en jou ook hier en ook thuis begroeten in zijn naam. Want er is genade en vrede voor u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus onze Heiland. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 35, vers 9. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. En ook het 13e vers uit Psalm 35. We luisteren ook vanmorgen naar de woorden van Gods verbond die hij ons geeft. De 10 geboden, in de Tora, beter gezegd, de wegwijzer die we zullen gaan. Hij laat ons weten wie hij is en wie wij voor hem zullen zijn. Ook de samenvatting die de Heer Jezus van heel de wil van zijn Vader heeft gegeven. En dan past het ook om ons te verontmoedigen, want het is ook een spiegel waar we voor staan. Waar we niet anders van kunnen zeggen, vergeef ons onze schulden, Heer. Maar ook dat we mogen weten dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven voor zondaren. Omdat een ieder die in hem gelooft, leeft, vergeven wordt en toekomst heeft. Dat doen we dan uit het gebed des Heren, vers 6 en ook vers 10. God sprak al deze woorden en hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan hen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van degenen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus werd gevraagd naar de grote gebod van de wet, zei hij, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, want de Heere uw God zult u lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust heel de wil van God. Zo spreekt de Heere. Laten we samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst. Heere God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle eer en lof toe. U bent dat waardig. En zo hebben we dat in deze dienst ook al gedaan. Uw grote naam bezingen. En Heere, zo gebiedt u ons en geeft u ons dat ook. En in uw drie enige naam zijn wij hier ook bijeen. En wij danken u daarvoor. We hebben zojuist gezongen dat u hoort naar het gebed. En zo komen we ook tot u. Op deze zondag, aan het begin van een nieuwe week, midden in de vakantietijd. Misschien zijn er onder ons die weg zijn, die op afstand meeluisteren. Anderen die zijn geweest en anderen die nog gaan of die thuis een poosje rust houden. Iets wat overigens niet voor iedereen is weggelegd. Midden in deze vakantietijd waarin ook allerlei dingen stil liggen. Ook in het gemeentelijke leven. Maar de echte rust wilt u toch immers hier geven. Hier wordt de rust geschonken. De rust die we mogen vinden in het offer van de Heer Jezus Christus. Als we u door het geloof zoeken en kennen, dan zegt u toch immers dat we mogen rusten. Vrees niet. Tegelijk, Heere, beseffen we dat als we hier zijn, dat we hier komen als mensen midden uit het leven, met onze bezigheden, met onze zorgen, met onze bezonjes, met onze zegeningen en onze bedreigingen, met onze zonden. Ja, zo komen we ook tot u, gebroken, zondige mensen. En Heere, zo mogen we hier komen, moeten we hier ook zijn om echte rust te ontvangen, want dat vinden we niet onszelf. Dan hebben we u te belijden, wat we ook deden. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wilt u ze genadig vergeven? In de naam van de Heer Jezus. En laat het voor in ieder van ons, groot of klein, oud of jong, ook een werkelijke verlangen en behoefte zijn om enkel uit uw genade te leven, want daarbuiten kan het immers niet. Maar hier wilt u tot ons spreken. Ook vanmorgen, als we straks uit de Bijbel gaan lezen, gedeelte van lang geleden. De mensen van toen zijn er al lang niet meer. Maar u wel. U bent de eeuwige. U bent de God van toen en van nu. En wij bidden u, geef ons ook nu daaruit uw zegen. En laat ons merken dat de heilige schriften woorden hebben van eeuwig leven voor altijd. Woorden hebben van u, die ons ook ondersteunen, tegemoetkomen in welke omstandigheid van ons leven ook. Heel persoonlijk of in bredere zin, in ons gezin, in de samenleving, in de kerk. Heere, geef ons een open hart om te luisteren. Om te luisteren. Ja, wilt u het zegenen zodat het in ons hart opleeft? Misschien wel voor het eerst, echt. Want we hebben het niet uit onszelf, Heere. Maar wilt u het doen? En laten we, ook als we in misschien heel moeilijke, verdrietige omstandigheden ons verkeren, laten we dan des te meer een zegen mogen ontvangen. Een bemoediging. Want er kan zoveel zijn wat er in ons hart en hoofd meegaat als we daar naar de kerk mee komen. We hoeven het niet bij de deur neer te leggen. We mogen het hier voor u neerleggen. Zo zijn wij hier samen, als uw gemeente, samen met zoveel anderen in ons land en ver daarbuiten, niet alleen in vrijheid, maar ook broeders en zusters die in verdrukking leven, in omstandigheden die we ons niet eens kunnen voorstellen. Wij bidden u bijzonder ook voor hen, zoals zij dat voor ons doen. Wilt u ze ondersteunen? En laten zij des te meer mogen merken, Heere, dat wat de Heer Jezus gezegd waar is. Dat ze wel het lichaam kunnen doden desnoods, maar uw werk nooit. Heere, zo bidden we u voor deze dienst. Ga met ons mee. Zegen de liederen die we zingen, de gaven die we geven, begeleiden van de samenzang, het dienen van de koster. Er gebeurt ook zoveel rondom zo'n dienst, Heer, om het op mogelijk te maken. Dank u wel voor zoveel handen, zoveel harten die zich daarvoor geven. Maar wilt u bovenal uzelf centraal stellen? Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen een gedeelte uit de Bijbel lezen, uit Exodus 3. Maar voordat ik dat doe, kreeg ik de gelegenheid, zag ik, om even wat tegen de jongens en meisjes te zeggen. Jullie gaan, denk ik, voor een groot deel ook straks nog naar een apart gedeelte in de kerk. Maar een klein dingetje waar we het vanmorgen hier in de kerk ook over gaan hebben. Wat is er de laatste weken in de vakantietijd en daarvoor al? Wat kun je bijvoorbeeld op het nieuws heel erg zien? Nou, heel veel natuurlijk. Maar ik denk even aan een eiland als Rodos. Of aan Portugal. Of aan Hawaii. Wie weet er wat daar op dit moment heel erg is? Wie durft dat te zeggen? Zal ik je een beetje helpen? Dus, ja. Wat zeg je? Brand. Zei je dat? Brand. Ja. Bosbranden, hè? Heel veel bosbranden. Verschrikkelijk. En er gaan stukken bos in vlammen op. Nou, daar is de Veluwe niks bij. Misschien wel stukken zo groot als Nederland zelf. Verschrikkelijk. Bos in vlammen op. En daar blijft niks van over. Wat moet je daar dan tegen doen? Ik heb een plaatje meegenomen. Misschien kunnen we dat even zien. Kijk, hier zie je zo iemand. Die staat bij een bosbrand. En hoe krijg je dat dan uit? Met water natuurlijk. Precies, met water. Nou, je ziet dat die meneer daar, die probeert dat. Zou dat lukken, denk je? Met zo'n emmertje? Nooit. Nee, maar ik begrijp wel dat die meneer heel bang is en dat hij doet wat hij kan. Al weet je van tevoren, dat gaat hem niet lukken. Een bos dat in brand staat, ja, dat krijg je zomaar niet uit. Dan is het daarna meestal toch helemaal zwart. Dan gaan we vanmorgen een stukje uit de Bijbel lezen. En dat gaat ook over een bosbrand. Nou ja, niet zo groot. Mag ik de volgende even? Kijk, er staat een klein bos in brand. Een struik. Als je er niks aan doet en er staan nog meer bomen, wat gebeurt er dan? Dan gaat heel dat bos in brand. Nou, het bijzondere van dit stukje uit de Bijbel is dat er maar één boom, één struik staat. Maar hij staat wel in brand. En hoe krijg je die uit? Water? Ja, zou je denken, hè? Maar weet je wat nou het bijzondere is? Stel je nou voor dat er, ik hoop het natuurlijk nooit, hè, dat het hier op de Veluwe gebeurt, maar dat er een stuk bos in brand staat. En dan kom je de volgende dag terug. En dan staat alles er nog. Alle bomen, alle blaadjes. Kan dat? Ik denk het niet. Maar hier gebeurt het wel. Er staat een bosje in brand. En toch gebeurt er niks. En wie staat daarbij? Wie weet dat? Die daarbij staat? Ja, Mozes, precies. Mozes, hij heeft zijn schoenen van zijn voeten gedaan. Dat heeft de Heere gezegd. Gaan we straks lezen. En Mozes krijgt een boodschap van de Heere. Dat de Heere iets gaat doen aan, nou ja, laten we maar zeggen, een soort brand. Niet echt, maar wel iets wat heel gevaarlijk en heel bedreigend is. Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben in de preek. En toch niet verteerd. We gaan het gedeelte eerst met elkaar lezen. Nog één plaatje heb ik meegenomen. Even de volgende. Dat mag ik natuurlijk niet vergeten, want dit herkennen we natuurlijk allemaal, hè? Als het goed is. Hoewel ik dat wel eens durf te betwijfelen, maar Hier zie je, jongens en meisjes, ook zo'n bosje in brand. Dat is eigenlijk dezelfde als die je net zag, alleen een beetje anders getekend. En wat staat er omheen? De christelijke gereformeerde kerken in Nederland. Nou, dat zijn wij ook in Veenendaal. De christelijke gereformeerde kerk in Veenendaal. En daar staat ook onder. En toch niet verteerd. Nou, daar kom ik straks in de preek nog wel een keertje op terug. Maar ik wil hem even laten zien, want daar kun je natuurlijk niet omheen als je over dit gedeelte preekt. Goed, dan gaan we nu samen het gedeelte lezen uit Exodus 3, vers 1 tot 12. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn vader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom die doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit in het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Tot zover het woord van de Heere. Zalig is iedereen die het woord van God hoort, maar ook gelooft en doet. Amen. U heeft nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de u welbekende doeleinden. En wij zingen daarna uit Psalm 74, vers 10, 15 en 20. Dat is de psalm waarin toch ook wel uitgetekend wordt de situatie waarin het volk Israël zich op dat moment in Egypte voelde, bevond. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen. En ook wat volgt in vers 15 en 20. Vanuit het gelezen gedeelte staan we vanmorgen bijzonder stil bij de tekst aan vers 2. Waar we lezen: de engel van de Heere verscheen Mozes in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar die doornstruik werd niet verteerd. Na het amen op de verkondiging zingen we met elkaar op Psalm 17, vers 3 en vers 4. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis. Een lied dat u misschien wel kent, althans de meeste van u, is waarschijnlijk wel: Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Voer ons aan uw hand tot in het vaderland. Mooi lied, ook uit het leven gegrepen. Waarin je zegt: Heere, ik kan alleen met u verder. Mooi gebed. Een gebed, zou je kunnen zeggen, voor onderweg. Onderweg door het leven heen. Je komt ergens vandaan. Je gaat ergens naartoe. En je reis eindigt ook. En altijd is weer de vraag natuurlijk: waar eindigt die? Daar gaat de schrift ook om. Dat je thuis komt en niet verloren gaat. Het gelezen gedeelte uit de Bijbel, Exodus 3, is eigenlijk een soort beginpunt van een levensreis. Van een reis, eigenlijk een voorbereiding daarop. En daarvoor roept de Heere Mozes in dienst. Vanuit de woestijn. En wat hij daar meemaakt, is eigenlijk bepalend voor alles wat daarna komt. Voor die woestijnreis, waar we allerlei verhalen kennen. Voor het moment dat Israël, dat zal wel 40 jaar duren, uiteindelijk thuiskomt. Maar ook bepalend voor hoe wij alleen maar kunnen thuiskomen, met een hoofdletter. Thema voor de preek, zoals gezegd, en toch niet verteerd. Schijnbaar wel, maar toch niet. En toch niet verteerd. Mozes. Nou, we kennen hem, Mozes, als onze meisjes. Hoe oud is Mozes op dit moment, als we dit gedeelte gelezen hebben? Hij is 80 jaar. 80, dat is al een hoogbejaarde man. En hij woont al 40 jaar ergens in de woestijn, buiten Egypte. 40 jaar geleden is hij daar vandaan vertrokken. En we kennen de geschiedenis, ik ga het niet allemaal vertellen natuurlijk, maar jullie kennen die geschiedenis ook wel, hè? Mozes was een babytje in een mandje gelegd, omdat de levens van de jongetjes bedreigd werden, gevonden door de prinses van Egypte, toen opgevoed aan het paleis, heel veel onderwijs gekregen. Mozes heeft zeg maar een soort hoger onderwijs, misschien wel universiteit zouden we vandaag zeggen, gekregen. Hij wist veel. En dan gebeurt het dat hij moet vluchten omdat hij iemand heeft omgebracht. En dat de mensen daarover praten. Is hij zijn leven niet meer zeker? Verdwijnt, vlucht naar de woestijn en komt hij bij wat later zijn schoonvader zou worden, Jethro. En daar wordt hij schaapherder. Schaapherder, waarbij hij ver van huis is en met zijn schapen rondtrekt. En hij vindt het zo, lijkt het er ook op, hij vindt het eigenlijk ook wel prima. En dan gebeurt het dat hij op een dag door de woestijn dwalen met zijn schapen daar iets ziet, iets vreemds, daar brandt iets. Nou ja, dat is niet zo vreemd, want nou ja, er waren wel meer brandjes in de woestijn, woestijnbewoners. Nomaden stookten wel eens een vuurtje en dat maakte ze niet altijd uit. Dus. Maar hier is iets vreemds aan de hand. Dat ziet hij gelijk, een braamstruik staat in brand. Maar het blijft een struik. Het verkoolt niet. Dat is natuurlijk vreemd, want nou ja, wat ik net voor de Bijbellezing liet zien, zo'n bosbrand. Nou ja, daar blijft niks van over. Vuur maakt altijd wat kapot. En als je dat van dichtbij hebt meegemaakt, Zoals ook in mijn jongere jaren, mijn kinderjaren, thuis een keer brand is geweest. Ja, dan weet je wel wat er gebeurt. Dat krijg je nooit meer gelijk goed. Knetterend, krakend, verwoestend. Maar hier, Mozes loopt er naartoe en hij wil het weten. Wat gebeurt hier? Nou, wat Mozes op dat moment nog niet weet, is dat de Heere daar is. Yahweh. Vers 2 noemt hem de engel des Heren. De gedaante die we vaker in het Oude Testament tegenkomen, waarvan we mogen zeggen, daar verschijnt de Heer op een of andere manier toch zelf. De Heer is daar, in een brandende struik. Hoe weet Mozes dat eigenlijk, dat dat de Heer is? Kun je dat naar die struik zien? Kun je dat aan het vuur zien? Want ja, zo verschijnt de Heere vaker, hè, in het Oude Testament met vuur gepaard. Maar nee, Mozes ontdekt pas dat de Heere daar is als de Heere gaat spreken. Mozes, Mozes, die dubbele aanroep die je wel vaker tegenkomt, die een hele dikke streep zet onder datgene wat er nu gaat volgen. Mozes, ik ben de Heere, de God van je vaderen, van Abraham, Isaac, Jacob. En dan, ja, doe dan je schoenen uit. En dat doet Mozes als een uitdrukking om eerbied te laten zien. Dan slaat hij zijn mantel voor zijn gezicht, want hij beseft, de Heere is daar en ik kan hem niet zien. En dan gaat de Heere spreken over wat er aan de hand is, wat er gebeuren, te gebeuren staat, de situatie van zijn volk. En dat hij voor Mozes een taak heeft. Nou, dat zal nog niet meevallen, want hierna dan lees je dat Mozes daar de nodige bezwaren tegen heeft. Maar hij heeft een taak voor Mozes. Nou moeten we ons afvragen, daar beginnen we wel mee, als dat vuur op zichzelf, als je daar de Heere niet in herkent, althans Mozes niet, als het de Heere niet direct voorstelt, wat is dat dan? Nou, daarbij moet je toch op je laten inwerken wat hier allemaal gebeurt en wat de Heere zegt en wat er beschreven wordt. En dan lees ik in vers 2 vers 23 en 24, dat is het vorige hoofdstuk. Het gebeurde dat dat de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden van de slavenarbeid. En hun hulpgeroep steeg omhoog voor God. Ze schreeuwden het uit. Het stond in brand. Israël, zou je kunnen zeggen. De vlammen slaan eruit. En dat bedreigt het bestaan van het volk van God. Hier zegt dit vuur, kortom gemeente, niet allereerst iets over de Heere zelf, maar over de nood van het volk van God. De nood van het volk van God in het lijden, in het roepen, in het schreeuwen, omdat ze in brand staan van verdrukking. En de Heere zegt daarvan zelf, ik heb dat gehoord, gezien. Kortom, Mozes krijgt van de Heere als het ware in een soort beeld te zien wat het volk doormaakt. Daar is Mozes al 40 jaar vandaan. Misschien hoort hij wel eens wat, maar hij heeft zich ervan weggetrokken. Maar zo is het er nu aan toe. Als ze er aan toe is als een braamstuik die in brand staat. Het knettert en het vonkt. En het is schijnbaar al vrijwel verteerd. En gemeente, als je daar dan over verder nadenkt, dan krijg je een bepaalde gedachten. Dan denk je, maar Israël als braamstruik, dat is toch een aangrijpende vergelijking. Dor en brandbaar. Want, als je een beetje thuis bent in de schrift, en daarom noem ik het ook. Als je bedenkt met hoeveel andere beelden de Heere Israël zijn volk vergelijkt. Dat is nogal wat. Een edele wijnstok. Een vruchtbare wijngaard. Een sierlijke cederboom. Allemaal beelden waarmee de Heere Israël als het ware typeert. Nou, laten we maar gelijk zeggen, gemeente, dat is bepaald niet omdat Israël zo'n geweldig voorbeeldig volk was, dat je zegt, daar moet je nou wezen. Maar het geeft aan hoe groot de liefde van de Heer is, zijn soevereine liefde, zijn verbondstrouw aan het volk dat hij heeft uitgekozen, aan datgene wat hij begonnen is, daaraan houdt hij vast. Geliefd, liefkoosd met prachtige namen. Ik heb u gelokt, ik heb u getrokken, u bent mijn bruid. Dat is de genade van de Heer, die hij nog steeds kwijt wil. Want gemeente, zo als we dan even nog doortrekken, dat wil de Heer ook in ons leven laten zien. Die geluiden, die klanken laten horen. Ook als je voor de Heer moet staan en zegt, Heer, ik maak er zelf helemaal niks van. Maar als je bij hem komt, bij de Heer Jezus komt, als je bij hem terugkomt en hem beroep op dat zijn genade doet, dan zegt hij ook tegen jou, dan ga ik jouw leven vrucht laten dragen. Van geloof, van liefde, van toewijding. Dan ga ik jouw leven vruchten laten dragen. Denk maar op Psalm 1. Zo'n boom geplant aan waterstromen. Of Psalm 92. Ook als je heel oud mocht worden, mag worden, dat je op een bepaalde manier nog steeds groen en fris mag zijn. Ook al loop je achter een rollator, bij wijze van spreken. Maar geestelijk groen en fris. Dat is wat de Heer geven wil. Nou, wat moet het dan wel zijn als je leven zou moeten worden getypeerd als een brandende braamstruik? Het kan eigenlijk niet erger, het kan. Ja, het is zomaar gebeurd. Ik kan niet meer. Nou, dat was ondertussen wel de situatie waarin Israël zich bevond in Egypte, onder die farao. En niet alleen toen. Want als je dat beeld vasthoudt, dan zie ik in Israëls geschiedenis die beelden ook terugkomen, nietwaar? U kennen ze wellicht. Hè? Het Joodse volk, niet alleen onder farao, maar Haman in de tijd van Esther wil het volk ook uitroeien. Toen was het al holocaust, dreiging. En de pogroms in Rusland en Auschwitz, raketten vanuit Gaza en Libanon. Altijd dat dreigende vuur dat er is. En wij? Nou, wij zitten hier heel rustig, in vrijheid. Maar ik herinner me wel de woorden van de Heer Jezus, die heeft gezegd dat u alleen maar door veel verdrukkingen kunt ingaan in het Koninkrijk van God. En heel veel broeders en zusters in de geschiedenis achter ons hebben dat meegemaakt. We kennen de geschiedenissen ook, die jongens en meisjes misschien ook van school wel, uit de geschiedenislessen. Wat ook de christenen hebben moeten meemaken in de tijd van de reformatie, heel lang geleden. Maar daarvoor ook al. In de tijd van keizer Nero, christenen die werden gebruikt als levende fakkels. Je moet er niet aan denken. Maar ook in India vandaag de dag, Pakistan, kerken die verbrand worden. Geestelijke brand. Als mensen de Heer Jezus belijden, maar in landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië hun leven niet zeker zijn. Brand, dreiging van vuur. En nu zitten wij hier vanmorgen, ik zei het al, heel rustig in de kerk, thuis. We kijken mee en we luisteren mee. Maar je kunt zeggen, dat gevaar, dat hebben we gelukkig niet. Dat is ook wel zo. Daar moeten we de Heer dankbaar voor zijn. Maar als de Heer Jezus nu zegt dat je niet zonder strijd het Koninkrijk van God binnen kan, Dat het gewoon eigenlijk per definitie op je weg komt als je de Heer wil volgen. Als je te strijden hebt tegen de macht van de zonde en de boze. En ook tegen je eigen zonde. Als er zoveel vuur, onheilig vuur ook onder christenen kan zijn. in een gemeente, in een gezin, in een kerkverband. Het woekert aan vreed. Niet zelden om niet de allergrootste hoofdzaak. Ons kerkzegel en toch niet verteerd. Wij mogen er als kerken ook nog zijn, CGK. Maar hoe lang? Een braamstruik in brand. Het is een beeld dat, waarin je zomaar je eigen leven ook in kunt herkennen en tegenkomen. Hoeveel is er niet dat je in je gedachten kan vastzetten, in je hoofd als het ware kan branden. Dat je in de war kan brengen in je oudere leven, maar ook in je jongere leven. Onder de jonge mensen. Wat zijn er ook niet veel jonge mensen onder ons en in het leven, in de wereld die gewoon hun stuur kwijt zijn. Die opbranden van onzekerheid. Die opbranden met allerlei dingen die hun leven in de greep nemen. Misschien zit jij er ook wel zo in. Dat je zegt, ben ik nog zo jong, ik ben al doodop. Psychisch, lichamelijk, geestelijk, noem maar op. Het kan ook zijn dat je denkt dat je de Heere kwijt bent. Dat je denkt, Heere God, waar bent u nog? Kent u me nog? Maak mij levend naar uw woord. Maar Heere God, ik merk er zo weinig van. Als je geweten je aanklaagt, kunnen dingen in je leven gebeurd zijn, misschien heel lang geleden, die tot de dag van vandaag elke dag terugkomen. Jouw plagen, jouw aanklagen, je gezondheid. Aan het einde van de dienst zingen we Psalm 66. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door vuur. Nou, precies dat. Mozes ziet het voor zijn ogen gebeuren. Een brandende struik, schijnbaar verteerd. Maar dan. Dan horen we de Heere iets zeggen. Vers 7, dat is zo'n bevrijdend woord eigenlijk. Vers 3, en hoofdstuk 3, vers 7. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw, de vlammen die uit hen slaan, zou je kunnen zeggen. Hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Ik ken hun leed, ik zie het waar ze zich in bevinden. De Heere weet alles. Hij wist het toen en hij weet het ook nu. Hoe het bij jou is en bij u. In de kerk en thuis, bij mij. Wat er heerst aan, je kunt van alles noemen. Pijn, tranen, lijden, angst, verdrukking. Al die dingen waar je onzeker over bent of waarvan je denkt, het moet niet langer duren. Of het gaat verkeerd. De Heere weet het, wat mensen van zijn werk maken. Of juist niet. De Heere weet het, wat er in zijn kerk en koninkrijk gebeurt. Vervolging van broeders en zusters, maar ook allerlei onheil. Streken van de boze, waarmee zijn kinderen zijn gemeente te maken kan hebben. En de vraag is, wat doet de Heere daar dan mee? Dan moet je nog eens op die braamstruik letten. Die brandt wel, maar toch niet. Want hij wordt niet verteerd. En hoe kan dat? Wat is daar nou het geheim van? Nou, dan lees ik vers 2 nog een keer. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Er zijn vertalingen die daar weergeven. De Heere verscheen aan Mozes als een vuurvlam. Onder andere de MBG 1951, zo staat het ook. Als een vuurvlam. En dan zou je denken, ja, maar dat is ook wel begrijpelijk, hè? Want ik zei al, de Heere verschijnt vaker met vuur. In zijn heerlijkheid. Maar hier is het anders. Hier is het niet, de Heere verscheen als een vuur, maar in het vuur. In die vlammen die die struik in brand zetten. Waarmee duidelijk wordt dat de Heere God geen afstand neemt van dat lijden van dat volk. Dat hij geen afstand neemt van wat mensen ervan kunnen maken. Wat u en misschien, wat jij ervan gemaakt hebt. Dat je het eerder kapot hebt gemaakt dan heel. Nee, zegt hij in vers 8, ik ben neergekomen. De Heer is als het ware uit de hemel. Zegt hij, ik ben helemaal naar de aarde gekomen. Naar dat struikje daar in de woestijn. Bij wijze van spreken, ik ben neergekomen. Hij is van zijn troon afgekomen en hij is neergedaald in de ellende van zijn volk. En hij luistert niet alleen maar wat aan als je tot hem roept, maar hij laat zich in de ellende zakken. In dat vuur dat dreigt te verteren, maar dat hij als het ware tegenhoudt in zijn kracht. Waarom? Om daar te beginnen met zijn verlossing. Om van daaruit dat plan van die verlossing waar die Mozes voor nodig heeft, te beginnen en het te voeren naar een rijk en wijds land vol van melk en honing. Want die struik, die brandt. Maar het is wel zijn struik, zijn volk, zijn oogappel. En daarom zal die nooit worden verteerd. En toch niet verteerd. Hoort u, gemeente? Daar helpt dus geen blusemmertje aan van mensen, zoals dat op dat beeld met alle begrijpelijke bedoelingen. Maar hier komt alles aan op de trouw en de genade, de onbegrijpelijke genade ook, van de Heere zelf. God die niet laat varen wat zijn hand begon. En is dat nou niet het heerlijke van het evangelie? Dat de genadige God ons steeds weer laat verkondigen, ook vanmorgen. U bent misschien mij in gedachten al lang voorgegaan. Want als ik zeg dat de Heere van zijn troon is neergedaald en zich heeft laten inzakken in dat vuur, bij wijze van spreken, dan weet u waarschijnlijk al lang de lijn naar het Nieuwe Testament. Dat de Heere Jezus Christus precies dat gedaan heeft. In hem die leefde in het hemelse licht, bij de Vader, ontoegankelijk licht. Maar Paulus zegt, hij heeft zich ontledigd. Hij heeft als het ware zich bijna onherkenbaar gemaakt en hij heeft de persoon van een dienaar aangenomen. Hij is aan ons mensen gelijk geworden, behalve de zonde. Maar Jezus Christus heeft die zonde niet van een afstandje staan bekijken en hoofdschuddend en geërgerd zijn schouders staan ophalen. Wat maken ze er allemaal van? Maar hij heeft zich laten inzakken in de modder waarin wij zitten en die we ook zelf veroorzaken. Hij heeft zichzelf, Paulus zegt dat vind ik zo'n aangrijpend woord. Hij heeft zichzelf tot zonde gemaakt. Dat is een spons die alle zonden, maar ook de gevolgen daarvan en de gebrokenheid, als het ware in zich heeft opgezogen. Hij heeft zichzelf tot zonde gemaakt. In de benauwdheid was hij benauwd, zegt Jesaja. En het is nog intenser, want de Heer Jezus heeft zelfs ook het oordeel dat wij allemaal verdienen, gedragen. Zich, laten we zeggen, tot een brandende doornstruik laten maken. Met doornige kroon. Gemeente, hier zien we, en kijkt u mee via Mozes tot op de Heer Jezus Christus door. Zoals die zich vanmorgen ook weer laat kennen aan u en aan jou. God die je ook vanmorgen niet wegstuurt. Want je kunt voor een heleboel mensen van alles verborgen houden. Maar de Heer kent je. Hij doorpeilt je. Hij ziet je gedachten. Hij ziet je daden. Ook van de afgelopen week. En stel nou eens dat hij zou gaan schiften. Zeg, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. Dan zat hier niemand. Stond ik hier, daar was ook niet. Maar hij wil ons allemaal nodigen. Om tot ons te spreken. In dit gedeelte roept de Heere God ons op, gemeente, om met alles naar hem toe te komen en te blijven doen. In al die situaties waar je misschien ook verbijsterd in afvraagt, hoe moet dit nog goed komen? Door andere schuld of door je eigen schuld? Hoe moet het goed komen met de wereld? Hoe moet het goed komen met de kerk van de Heere Jezus Christus? Dan zegt de Heere, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed. Als het je te heet onder de voeten wordt, zoek je houvast en je troost bij de Heer Jezus Christus. Ook als je leven van alles meemaakt waarvan je zegt, het schroeit, het bloedt, het knettert om me heen, in mezelf. Dan zegt de Heer, dan moet je mee bij mij zijn. Want als je van mij bent, zal het je toch niet verteren. Daar sta ik voor in. Er is één ding dat we niet mogen vergeten. Want hoeveel dat vuur in die braamstruik vooral ook zegt over het volk, hoe die eraan toe is. Hoe dicht de Heere daarin ook bij Mozes komt en daarbij bij zijn volk, ja, in de Heer Jezus, het houdt Mozes wel op zijn plek. Ook in die strijd. Mozes, schoenen van je voeten. Dit is heilige grond. Ik ben hier. Nou ja, dat hoeven wij hier bij de kerk niet te doen. Als je bij een moskee zou komen, dan moet je dat wel doen. Maar wij zijn geen moskee, gelukkig. Maar het heeft ons natuurlijk wel wat te zeggen. Want de Heer is ook hier. In ons midden, nu. Op dit moment. Maar hij blijft wel de Heere. We mogen ons hart helemaal openleggen en hij is naar ons toegekomen. Hij is bij ons met zijn geest, maar hij blijft wel de Heere. De Heere waarvan Paulus zegt, in zichzelf is hij een verterend vuur. En daarom is het ook zo adembenemend wat hier gebeurt. Braamstruik in brand en toch niet verteerd. Niet door de verdrukking, maar ook niet door het vuur van Gods heiligheid. Zullen we dat in onze moeilijke momenten ook realiseren, gemeente? Hoeveel mensen ballen hun vuisten niet. En nogmaals, dat kan een fase zijn waar je doorheen moet. Dat je gewoon niet anders kunt. Maar dan zullen we vasthouden aan hoe het moeilijk het ook is en hoe de vragen ook over je heen buitelen. Dat je tegen jezelf als het ware blijft zeggen, maar de Heere blijft de Heere. En daarom kan hij mijn situatie aan. En toch niet verteerd. Ten slotte nog even naar dat kerkzegel. Dat liet ik u zien, kunnen we niet omheen. Dat is veelzeggend over de geschiedenis van onze kerken, al zo lang. Maar veelzeggend vanwege de trouw van de Heer. Want het heeft ook in het verleden van ons kerkbestaan heel wat geknetterd. En geschroeid. En dat doet het ook nu. Van binnen en van buiten uit. En dat staat nog steeds en toch niet verteerd. En zo heb ik me afgevraagd, zou dat nou betekenen, gemeente, als we daar nou maar vast aan houden, dat betekent dat de CGK nooit zal ophouden te bestaan. Ik noem het maar gewoon. Nou, dat hopen we van harte. En daar bidden we om. En daar moeten we alles voor doen. Rondom de schriften. Ook in de geschiedenis van onze kerken zien we dat de Heere God, waar een deur dicht gaat, ook een raam heeft opengedaan. We mogen onze kerken lief hebben om het werk dat de Heere God ook hierin gedaan heeft. We hebben het heel ons hart. Vergeet u het alstublieft niet in uw gebed. Maar toen dacht ik, ja, maar Maar de CGK is niet hetzelfde als Gods verbondsvolk Israël. En daarmee bedoel ik als wij elke zondag belijden: ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. Dan zeg je niet: ik geloof in de CGK. Want wij kunnen dat werk wel kapot maken. Breken, teren. En daarom hebben we verantwoordelijkheid. Want verdeeldheid en breuken en scheuren, waar veel over gedachten gesproken wordt, als een bedreiging, ook die vormen een verterend vuur, waar je generaties lang je vingers nog aan brandt. Nee, de belangrijkste vraag is: ben jij een lid van zijn gemeente? Van zijn heilige gemeente? Ben je van de Heer Jezus? Want als er zondag 21 in de catechisme wordt gevraagd: wat gelooft u over de heilige algemene christelijke kerk? Dan gaat het over de Heer Jezus. En dat ik daar dan van een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Dus niet verteerd. Jesaja zegt het, daar sluit ik mee af: wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Of als u moet gaan door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden en geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland, uw Jezus. Amen. Laten we samen ook danken. Heren, wij danken u voor dat evangelie dat ook uit dit gedeelte naar ons toe kwam. U laat zich neerdalen. En u hebt dat gedaan in de Heer Jezus Christus. Ja, u Heer Jezus, zich één gemaakt met onze zonde en onze nood. U hebt het gedragen. Opdat er bij u leven is. Ook daar waar alles in brand lijkt te staan. En wat kan dat ondertussen in ons leven werkelijkheid zijn, Heren? Wat voor omstandigheden dan ook, dat we denken, het gaat niet, hoe moet dit? Ik ga eraan. Ik houd dit niet vol. En dat kan ieder voor zijn eigen leven invullen. En toch zegt u ja, maar daar weet ik van. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Ik hoor je ook. En dat u er ook in die zin alles aan gedaan hebt. Dat de Heer Jezus Christus de weg verder heeft gebaand. Ook al moet dat door veel verdrukkingen heen. Heren, dat is toch ons houvast. Dat is toch het geloof dat u geeft aan uw kerk. Dat we toekomst hebben. Dat wie in u gelooft, wie achter u aangaat, thuiskomt, hoe dan ook. En dat we onderweg mogen weten, er is een herder die meegaat, zelfs door de diepe dalen van duisternis, door de schaduwen van de dood heen. Dat bent u. Geef ons daar troost uit. En als we dat misschien kwijt zijn, Heere God, geef dan dat de woorden van vanmorgen mogen meegaan om nieuwe moed te vatten. Om met het oog omhoog vooruit te kijken. Heren, zo dragen we in ieder aan u op. Die juist aan den lijf ondervindt wat het moeilijk is. En tegelijk beleiden we ook, Heere God, dat ook onze eigen zonden, onze eigen tekortschietingen, onze eigen kortzichtigheid ook, onze eigen hoogmoed, onze trots, zoveel kapot kan maken. Ook in uw koninkrijk. Wilt u ons daar alsjeblieft voor bewaren. Want als uw kerk thuis komt met een hoofdletter. Dan is dat door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om Jezus wil. Heren, zo bidden we. Of u ons ook wijsheid wil geven in die situaties waarin we... Ja, een weg zoeken, verder kunnen. Niet alleen persoonlijk, maar misschien zijn er ook gezinnen waar dat speelt, waar moeite zijn, waar je ook met elkaar afvraagt, hoe komen we hieruit? Dus groeien ons eraan. En wat kunnen daar niet veel omstandigheden aan bijdragen? Heere God, wilt u een uitkomst geven? Uitkomst bij u. We denken ook aan uw kerk. Het is wereldwijd zo divers. Maar wereldwijd, waarvan we zeggen, wij geloven een heilige, algemene, christelijke kerk, dan is dat niet omdat wij zeggen, wij doen het als kerk zo goed. Maar wij geloven in uw trouw. En wij bidden u ook vanmorgen, zou u alstublieft die trouw ook aan onze kerken willen geven, waar we deel van uitmaken. Maar het ook op dit moment... Zaken spelen die kunnen schroeien. En Heer, we leggen dat maar bij u voor. We gaan u geen oplossing voorleggen, want dat weet u veel beter dan wij. Maar we weten wel dat scheuren en breuken de zaak misschien nog wel een groter, lichter laaien kunnen zetten dan de zorgen die er zijn. Wilt u ons daar alsjeblieft voor bewaren? En als er ook voorbereidingen worden getroffen, ook voor... Niet alleen een korte synode binnenkort, maar ook daarna. Leven en welzijn volgend jaar. Maar allerlei vragen op de tafel liggen. O God, geef een geestelijke instelling. Dat niet van tevoren allerlei posities worden ingenomen, onwrikbaar. Maar we luisteren naar u. ontfermt u zich over uw volk. Zo bidden we dat ook voor het Joodse volk, die wel getekend wordt in dat beeld waar het braamstruik in brand staat. En al weten we dat de staat Israël op zichzelf genomen het Joodse volk niet is, maar ze leven er wel, zoveel als ook daarbuiten. En wij bidden u, Heere God, wilt u uw eigen volk, waar u uw naam aan verbonden hebt, door alle eeuwen heen, die zoveel in brand heeft gestaan, toch ook blijven bewaren. Door het vuur heen beschermen. En ze, ja dat ook, toch ook mogen laten zien op hen die uit de midden is voortgekomen. U, Heer Jezus, de Messias. Heere, zo bidden we en danken we u voor deze dienst. Ga met ons mee ook het verdere van deze dag in. Ook vanavond als we opnieuw worden genodigd om naar uw stem te luisteren. Geef uw dienaren die hier mogen dienen wat nodig is om in uw dienst te staan, afhankelijk van u. Heere, aanvaard zo onze gebeden en onze dank. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 66, vers 5. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Hier werden wij bedreigd door het vuur, maar door het hoogsten arm het geweld onttogen, wil ik genoopt op dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Psalm 66, vers 5 en vers 6. mogen hier vandaan gaan, uit de kerk, maar ook vanuit huis, deze dag in onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.